Wij lezen zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus van des mensen ellende. Vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord luidt uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Vraag 4. Het antwoord dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord luidt, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd, God, en mijn naaste te haten. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven de vorige maal van des mens of van mijn ellende. En zouden letten op de gave van de wet, de inhoud van de wet en de vervulling van de wet. Als ik me goed herinner, zijn wij gekomen eigenlijk zo'n beetje tot en met vraag en antwoord 4. We hebben getracht enkele dingen te noemen die tot recht begrip van de plaats en de functie van Gods heilige wet noodzakelijk geweten moeten worden uit het woord van God. Opdat wij niet zouden afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand. We hebben gehoord dat die wet een gave is van God. En als we nog nader zouden mogen onderscheiden van God de Vader. Hij heeft daarin zijn wil uitgedrukt. Die wet is niet iets minderwaardigs. Die wet is niet raar, niet gek. Maar die wet is goed en heilig en betamelijk en rechtvaardig. Wanneer alle mensen naar die wet zouden luisteren, dan zou er zoveel ellende niet gevonden worden, nog in het groot, nog in het klein. Hebben wij expres gezegd, tegenover een zodanig spreken over de wet, die meent daarvoor ruimte te kunnen vinden in de brieven van de apostelen, in zonderheid de apostel Paulus, maar toch verkeerd verstaan, op zo'n manier te spreken over die wet, dat je het gevoel krijgt, alsof God een soort giftige slang bij ons heeft gebracht. Die hebben we wel verdiend, maar kijk uit, want het is zo'n gemeen beest. Zo is het niet. Want het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Vervolgens, komen we een beetje erin met onze gedachten, hebben wij getracht aan te wijzen dat je die wet niet uit het geheel van de openbaring van God in zijn woord kunt losmaken. En daar heb ik zeer sterk de nadruk op gelegd, omdat dat voor mij persoonlijk ook erg duidelijk in het leven gesproken heeft. Dat wanneer wij willen bedenken dat de Heidelberger ons hier voorhoudt, al is het dan wat schematisch en langs een bepaalde methode, wat ons nodig is om getroost te leven en zalig te sterven, dat toch de bedoeling is om ons te leren van de weg der zaligheid. En daarbij daar zijn we al mee begonnen met dat eigenaardige dat de zondag 1 begint met de vraag naar de troost. Hoe ver wij met de lering komen is vers 2, Of dat je nou sterft halverwege de lering of in het midden, dat is niet het belangrijkste. Maar als je doodgaat, je hebt er nooit ergens van gehoord en de Heere, die wil je nog een boodschap sturen, dan kun je niet meer de hele catechismus gaan lezen. Dan is het die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dus het uitgangspunt, dat moet je goed vasthouden, dat is het geloof door de Heilige Geest, door middel van het verkondigde woord, gewerkte geloof in de Heer Jezus, dat is het uitgangspunt. En dat moeten we trachten zuiver te stellen. Anders dan krijg je natuurlijk, ja, heb ik tijd van leven genoeg om alles te leren. Daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken. Want al zou het dan het laatste minuut zijn van het leven, dat is voor God lang genoeg. Om ons de kern van de zaak te leren. Nou, dan weet je nog niet veel van dogmatiek af. En je weet ook nog niet veel van God en van je eigen misschien ook niet. Maar daarin openbaart zich juist, en dat is de achtergrond van wat ik wel eens zeg, dat vaak hyperorthodoxie, dat nog beter willen weten eigenlijk dan God, dat grenst meestal heel dicht aan het remonstrantisme. En het remonstrantisme, dat is toch altijd weer het in de mens leggen. Men doet dat dan wel op een bepaalde manier, niet zoals de remonstranten, dat wij iets kunnen, maar ondertussen hangt het er wel van af wat wij hebben. Daar hangt het wel van af. Voel je hoe bedenkelijk en gevaarlijk dat is? Dat dan hoe langer hoe meer weggeredeneerd wordt, juist dat soevereine van God, dat hij uit genade zalig maakt. Dat nou de klemtoon is en niet al het andere. En of dat de een nou veel meegemaakt hebt in zijn leven en de andere wat minder, of dat de een leven had dat je zegt, je ziet daar zo weinig schokkende gebeurtenissen in, en de ander een veel bewogen leven. Ja, mensen, dat speelt daar toch geen rol in. Het speelt wel een rol, zoals een karakter van de mens ook een rol speelt. Maar ik bedoel, God is het die de doorslag geeft. Zijn genade en ontferming alleen. Ik geloof zeker dat tekortschiet wanneer in de prediking de wet als een tuchtmeester tot Christus zo besproken wordt, dat je eerst een stuk wet krijgt, dat is dan de knuppel, dat is de zweep, en die moeten mensen murf slaan, en als ze dan murf genoeg geslagen zijn, dan komt er zo langzaam aan plek voor het evangelie. En dan wil men angstvallig dat stukje tuchtmeester zijn van de wet losmaken van de Heere Jezus Christus. Dus die naam die wordt dan praktisch niet genoemd. Als het enigszins kon, zou men het helemaal niet doen, want daar mogen ze nu nog niet van horen, want die mensen hebben eerst allemaal is nodig de wet. En dan krijg je die typische voorstelling en prediking ook in de gemeenten. Dan lijkt het wel of dat die dominee de tuchtmeester moet worden tot Christus. En daar gebruikt hij dan de wet voor. En dan slaat hij mee op. En daar is hij mee bezig. Zie je dat voor je eigen ziel eenmaal duidelijk in? En heb je de ervaring uit je eigen leven misschien ook nog? Ach, dan weet je. Hoor eens man, het helpt allemaal niks hoor. Je kan erop slaan dat het stof uit de Bijbel en uit onze jassen vliegt, maar je krijgt geen mens aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is niet mogelijk. Is een mens niet gegeven. Je kan de mensen wel benauwd maken. Maar dat is nooit de bedoeling. Dat begrijp je wel. Nou ja, benauwd. Je kan ook wel eens terecht benauwd zijn. Als het daarover loopt dat wij tegen God gezondigd hebben en dat hij te alle dagen toornt. Maar ik bedoel, niet zo benauwd maken om ze dan nog een beetje bevattelijker te maken voor het evangelie. Want dan is een mens dan doodsbenauwd. En je legt hem het evangelie voor. Nou, dat maakt niet de minste indruk. Nee, dan komt hij zelfs nog in zijn vijandschap openbaar door te schreeuwen. Je denkt toch zeker niet dat het zo gaat? Voel je die onbijbelse voorstelling? Die toch zo allerwege ingang gevonden. We hebben verleden week gelet op de gaven van de wet. En ook wat gezegd van de inhoud der wet. Maar wij hebben gezegd, die sleutel tot het rechte verstaan geeft de Heidelberger ons in handen. Door te zeggen, wat eist de wet Gods voor ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus. Dat leert een dienaar van Mozes niet, die nog een deksel op zijn aangezicht heeft. Die leert ons dat niet. Dat leren ons niet de 10 woorden op zichzelf, dat die maar veel gehoord, gelezen en uitgelegd worden door mensen. Dat leert ons ook niet dat wij al die vloeken gaan zitten lezen die eruit gesproken zijn. Over die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nee. Hier is maar één oplossing. Omdat het gaat hoe God een gemeente wederbaart. Een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren. Door zijn woord en geest wederbaart. Dan moeten wij bij dit antwoord terechtkomen. Welke wegen God ook bewandelt in deze wereld of in een mensenleven, dat kan zeer onderscheiden liggen. Maar wij zijn genoodzaakt om elkaar voor te houden wat ons leerboek en God zelf daarvan heeft gezegd. Dat betekent niet met uitsluiting van iedere andere weg of omstandigheid. Dat is de bedoeling niet. Dan zouden we weer gaan dwepen. Maar het is wel in de lijn ook van wat onze vaderen daar omtrent beleden hebben. Hoe hij door het zaad van het woord, van het heilige evangelie, zondaren wederbaart. Kijk, nou heb je gelijk die rechte lijn. Christus leert ons dat. Als Christus het ons nou leert, betekent dat dan vanzelfsprekend dat het goed terecht komt? Dat zou ik nog niet durven zeggen. Nee, je zegt dat onwillekeurig wel eens, zonder bij na te denken, en dat je later zegt, hier past ons toch voorzichtigheid. Die rijke jongeling, hij werd door Jezus bemind. Zulk een voortreffelijk mens was het. Die hoort uit de mond van de Heer Jezus wat hem ontbreekt. Heeft al veel gedaan, maar één ding ontbreekt u. Verkoopt al wat je hebt en geef het de armen. Neem uw kruis op en volgt mij na, ge zult een schat hebben in de hemel. En hij zeer bedroefd geworden zijnde ging heen, want hij had veel goederen. Nee. Maar dat neemt de waarheid van wat ik reeds zei niet weg. Waar Christus de wet verklaart, daar gebeurt iets. En waar de mensen uit het verbroken verbond der werkende wet verklaren, daar gebeurt niets. Daar zit de mens jaar en dag, zit hij maar eronder. Maar als de Heere dicht op de mens aankomt, dan zeg je, hé, dat wordt nou buigen of breken. Eén van beide. Want de Heere, de Heer Jezus is zo vervuld van de rechte betekenis van de wet. Hij kan het zo zeggen, dat je er koud van moet worden. Dus ja, als dan die rijke jongeling dat hoort, is het van 2-1. Of blijven of gaan. Blijven maar dan. Neem, Heere, mijn beide handen. En breek stuk wat voor u niet kan bukken, want ik kan niet, maar neem me mee. Of weggaan. Hoe bedroefd en verslagen ook, weggaan. Want je moet niet denken dat die rijke jongeling het toch wel had kunnen doen. Nee. En je moet de zaak ook niet oppeppen door te zeggen, wat zouden wij nou gedaan hebben? Dat is van tevoren al duidelijk. Wat hij niet kan, en hij was een zeer voortreffelijk mens, dat kunnen wij ook niet. Maar dat hij het kan, hij alleen. Hij die ons zo vervullen kan, dat we lustig mogen zingen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Maar dat is alleen Gods werk. Dat is niet ons werk. Maar waar Christus de wet leert, daar wordt het wel, vooral in de kerk, een ontzettend ingrijpende situatie. Goed, ik wil er nog iets aan toevoegen. Je leest dat de Heer Jezus zegt, bij Johannes lees je dat, die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Daartegenover staat een uitdrukking, een oude uitdrukking die je nog wel eens tegenkomt. Ja, de mens hebben het over Jezus, maar we hebben tegen God gezondigd. Paradijs, daar ligt het, dat is waar. Natuurlijk is dat waar. Maar daar is het net alsof er een zekere angst is, want het schema moet toch blijven kloppen. Een zekere angst om dat zo te zeggen, of na te zeggen wat de Heer Jezus zegt van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Weet je hoe dat komt? Omdat weer die eenheid van wet en evangelie uit het oog wordt verloren. Omdat men weer niet beseft dat het ongeloof in de Heer Jezus of tegen de Heer Jezus, dat is de verachting van Gods gebod. De Heer Jezus is toch, laten we het eens gewoon zeggen, de allerkundigste uitlegger van de wet. Zo heeft nog nooit ene schrift- en wetgeleerde hem uit kunnen leggen, ook de priesters niet, zoals de Heer Jezus dat deed. Want hij kwam van God en hij zei, er zal niet één tittel of jota van deze wet op de aarde vallen. Alles moet vervuld worden. Alles moet gedaan worden. De Heer Jezus doorbrak toch dat letterlijke, dat uitwendige, dat vormelijke van de godsdienst van die tijd. Niet door te zeggen, ja, maar zo streng is de wet niet zoals jullie dat denken. Zo nauw luistert het nou ook weer niet om de eenvoudige tuinkruiden. Zoals die fariseer uit de gelijkenis, ik geef tiende van alles. Gij verdient de dille, de munt en de komijn. Eenvoudige tuinkruiden waar men dan nog een tiende deeltje van af zat te plukken om dat aan de Heere te geven. Dat waren natuurlijk uitzonderingen. Maar je zou zeggen, die mensen waren dan toch maar heel ver in hun wetskennis. En in hun, ja, je zou maar zeggen, in hun strijd voor het behoud van de wet. Maar nou zegt Jezus, die zegt niet, jullie, je mag heus wel eens stelen. Want dat doet iedereen. Je mag heus wel eens een keer lasteren of roddelen. Vals getuigen. Dan kom je nou niet van buiten. Nee, juist niet. Kijk, de doorbreking van hun wetsprediking. En ik geloof dat dat vaak het grote misverstand is onder de mensen. De doorbreking van die wetsprediking bestond niet uit een uitholling en verzwakking van de wet, maar uit de verdieping en de rechte inhoud van die wet. Als de Heer Jezus zegt, de ouden hebben gezegd, maar ik zeg u, dan wil de Heer daarmee niet zeggen, mijn Vader heeft gezegd, maar ik zeg u. Nee, de ouden hebben er wat van gemaakt dat het niet was. Oog om oog en tand om tand, ja, dat was een wetsinstelling, juridisch rechterlijke zaak onder Israël. Vooral toen je nog geen rechtbanken had en zo, en in iedere stad rechters, toen je zou zeggen, het was een soort familie, een soort volksrecht, een soort volkstribunaal. Maar wie heeft het recht om daarvan te maken een soort wraakleer? Wie heeft het recht om het zo weer te geven? Jij dit, jij dat. Zo. Nee. Dit was een rechterlijke daad. Tot bescherming. Tot behoudenis. Maar geen daad om daar ons menselijk venijn in uit te leven. Want Jezus zegt, ik zeg, u hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u vervolgen. Doet wel degene die u geweld aandoen. Voel je dat de farizeïstische en wetgeleerde uitleg van de wet zo geworden was door de eeuwen heen, dat men het buitenste van de drinkbeker heel schoon maakte. Maar dat wat er in die drinkbeker zat, dat klopte niet. Dat was niet goed. Een klein mugje visten ze eruit, maar een kameel bij wijze van spreken zwelgde ze door. Daarom is het hoogst gevaarlijk als je de Heer Jezus tracht uit te spelen tegenover de wet. En dat je zegt, ja, die wet, maar gelukkig, Jezus neemt de zondaars aan. Is dat dan niet waar? Dat zou ik niet willen zeggen dat dat niet waar is. Maar hij neemt die zondaars niet aan met krenking van die wet. Maar hij neemt die zondaars aan door de wet te vervullen. En om die zondaars te verlossen. In hem volkomen. En om hier op aarde te gaan beginnen. Om de knopen der duisternis en der ongerechtigheid los te maken. Dat is de bedoeling. Daarom hoop ik dat je dan ook verstaat wat Psalm 119 zingt. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen daar geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil. Met al uw gunst genoten. Voel je hoe dat alles in elkaar vloeit. Die man geloofde in de Verlosser. En wie in de Verlosser gelooft, gelooft in de wet. Het kan en het mag toch het uitgangspunt niet zijn. Van die wet die eist wel van mij, maar ja. Ik kan het nou eenmaal toch niet doen. Hoe kan ik op een fatsoenlijke manier mijzelf vrijmaken van die wet? Hoe kan ik er onderuit? Waarom dan? Wil je stelen? Wil je God niet lief hebben? En de naaste? Wat wil je dan? Ja, ik wil alleen de duivel en de wereld en de zonde dienen. Nou, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Kun je dan zeggen, op uw zaligheid wachten ik, Heere? Kun je dan zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van een lichaam deze doods? Kun je dan zeggen, ik dank God door Jezus Christus? Wel nee. Want er is er helemaal geen strijd. Er is nog wel een beetje strijd. Hoe kan ik die wet van God zo ver mogelijk uit mijn gezichtsveld krijgen? Dat is dan de strijd. Hoe kan ik mijn eigen, die betrouwt een leidsman der blinden te zijn en een onderwijzer der onwetenden, hoe kan ik die schijn goed en lang genoeg ophouden? En ondertussen nog erger doen dan een heiden die nog door een ingeschapen kennis of ingeschreven wet min of meer wordt geleid. Nou, dat voel je toch wel aan. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Vandaar dat ik ook altijd een beetje, ja, het is wel aardig natuurlijk en het is wel goed bedoeld, maar toch voel ik altijd een beetje, als je nou zo'n versje hebt en Mozes was een lieve jongen en Paulus heeft hem doodgedrongen. En nog iets van zalig maken kan die niet. Dat kan Mozes niet, maar dat kan Paulus ook niet. Mozes kan niet, maar Paulus kan het ook niet. Dat kan de Heer alleen. God is het hier rechtvaardig, maar Mozes was een verkondiger van het evangelie. Een profeet die de Heer van aangezicht tot aangezicht kende. Kijk, daar schuilt toch weer iets in van, ja, die wet. Ik weet wel, als je het symbolisch bedoelt, dan staat er ook, en Mozes die heeft nog in iedere stad die hem leren. En die nog een deksel op hun aangezicht hebben, dan bedoelen we daarmee die altijd opkomen uit het verbroken verbond der werk. Uit het doen en laten van de mens. Als je in die zin het bedoelt, dan kun je zoiets wel zeggen. Drijft de dienstmaagd uit met haar zoon, want die zal geenszins erven met de zoon der vrije. Dat is goed. Hij moet niet des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Die moet je niet overboord gooien, want houd er rekening mee, dan gooi je eigen overboord. Voorgoed. Het is nog een wonder dat de wet des Heeren vervuld is en eeuwig vervuld zal worden. Dat er in de hemel niet meer gevloekt, niet meer gelasterd wordt, niks meer. God lief te hebben boven alles en de naast als onszelf. Nou kom ik weer op dat punt. Christus leert ons dat in een hoofdsom. Hij is de verklaarder van de wet. Hij weet wat het betekent. Hij weet wel dat het niet goed te maken is, maar dat we een overvloediger gerechtigheid nodig hebben dan die der fariseeërs en der schriftgeleerden. En waar Christus nu, in de goede zin, ik bedoel nu in de zaligmakende zin, de wet verklaart, daar worden wij wel degelijk, juist door hem, in ons hart geraakt. Die Christus mag kennen als de verklaarder van de wet voor zijn eigen ziel. Ja, dat is iemand met een groot stuk ontdekking. Want steeds weer en meer en bij vernieuwing wordt het hem duidelijk dat hij zo totaal vleeselijk is dat hij met Paulus instemt. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Waarom? Omdat hij dan zomaar erop losleeft? Nou, dat zeggen de mensen niet. De mensen zeggen misschien, die man, ja, dat is een goeie hoor. Maar voor God leert hij zich kennen als iemand die er maar op losleeft. In alles schiet hij tekort. In zijn ernst, in zijn godsvrezen, in God zoeken, in zijn gebed, overal. Omdat Christus er zo diep op ingaat. Omdat de Heere Jezus zomaar niet tevreden is. Maar omdat hij de liefde centraal stelt. De dienst aan God moet een hartelijke dienst zijn. Een liefdedienst. Een vrijwillige dienst. En als de Heer Jezus Christus dat nou zo voorstelt, denk je dan dat het zijn bedoeling is dat wij door die allerdiepste eis van de wet te gaan vervullen om zo zalig te worden? Nee, dat is Jezus' bedoeling niet. Maar Jezus' bedoeling is om ons door het leren van die allerdiepste eis van de wet bekend te maken dat het niet zomaar is dat hij zijn kruis dragende uitging naar de plaats die genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. Het is niet zomaar. Heb je? Christus. Christus leert die wet, want Christus heeft aan die wet geleden. Als wij hem overtraden, de discipelen, de hele omgeving, maar ook als die wet hem vastgreep, omdat hij in ons vlees wilde komen en de straf die ons tevreden aanbrengt wilde dragen, dat heeft de Heer Jezus eraan geleden. Begrijp je nou dat je nooit in de prediking kun je zeggen, nou, daar zit nou een stel onwedergeboren, zal ik eens even flink bewerken met de wet. Daar zitten mensen, die zijn al half murf geslagen, die zal ik nou nog eens een scheutje evangelie. Wel nee. Want juist in het evangelie, daarom is het woord, wordt ook wel genoemd, het evangelie. Het hele evangelie, het hele woord. Maar dat evangelie juist grijpt mij in mijn diepste motieven aan. En toont mij mijn naaktheid en mijn blindheid. Vrouw, roep uw man. Nee, elke keer eraan onderuit. Ze wilde niet zo graag wel godsdienstig gesprek, maar het moet niet te persoonlijk worden, die vrouw. Daarom heeft ze allerlei vraagjes en antwoordjes klaargemaakt. Wat is nou belangrijk? Deze berg of Jeruzalem? Enzovoorts, enzovoorts. Vrouw, roept uw man. Dat is praktisch wetsonderwijs. Ik heb geen man. Gij hebt wel gezegd, want die gij nu hebt, is uw man niet. Ze had 5 mannen gehad. Hé, is deze niet de Christus, die ons alles zeggen zou? Tja, ze gaat de Samaritanen roepen. Ik heb gevonden de Messias. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan had. Hoe kan dat nou, de Heer Jezus heeft alleen maar over die mannen gehad en zo. Ja, maar daar gaat niet om. Daar gaat niet om. Hij heeft de bedoeling van Gods wet duidelijk gemaakt en onze gebrokenheid onder die wet. Want die wet is liefde. Als ik van God afhoereer, ach, hoereer je dan ook van je eigen vrouw af? Het gaat niet altijd precies op, maar toch ligt het erg dicht bij elkaar. Liefde. Waar geen liefde is, waar geen trouw is, waar blijf je dan? Deze heeft me gezegd, alles wat ik gedaan heb, dat is het kenmerkende van mijn leven. De ontrouw. Ontrouw. Het kenmerkende van mijn leven is om niet in trouw te blijven bij mijn man. En geestelijk om te blijven bij God die mij gemaakt heeft. Dat was al in het paradijs de zonde. Je zou zeggen, ja. Gaat dat zo? Dat hoeft niet, maar het kan zo gaan. Het kan zo gaan. Zou die vrouw dan echt bekeerd zijn? Dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel, maar niet zoals wij dat denken. Die vrouw was een onbekeerde vrouw. Deze heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. En er komen nog meer Samaritanen aan te pas. En die zeggen later, wij geloven nu niet meer om uw zeggenswil, maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Voel je hoe Christus de wet verklaart? En hoe dat eigenlijk veel verder strekt dan alle wettische voorstellingen? Daar kun je nog wat aan doen. Daar kun je nog iets in vorderen. Maar wie kan er nog een stap verder? Als die rechte verklaarder van de wet mij aanziet en zegt, ik zeg u. Nee. Dan in de goede zin wordt het hart verbroken en telkens weer verbroken. Dan blijkt ons gruwelijk gemis. Dan blijkt dat ik zo'n verschrikkelijke egoïst ben. Ik denk alleen om mezelf en God en de naaste. O, dat brengt wel mee dat je in mag stemmen. Sla op mijn ellende de ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonde uit meedogen gunstig weg. Gedenkt die niet. En nog veel eerder. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. En hoe meer nou de Heere Christus zijn wet verklaart, de eis der wet, voor ons, door middel van zijn heilige geest en woord, hoe meer verstaan wij, het is niet bij mij die wandelt, dat ik de weg weet en op de weg blijf. Maar het is God alleen die doet wandelen in het midden van de paden des rechts. Wanneer de Heere soms uit deze wereld mensen grijpt, door ze een ogenblik te confronteren met de rechtseis van zijn heilige wet, soms op latere leeftijd, zodat men in één ogenblik bijna in de wanhoop terechtkomt, en dan door de kennisname van het heilige evangelie mag ademhalen in de uitredding, dan lijkt dat wel de duidelijkste weg om zalig te worden. En dat kan voor sommigen zo zijn. Maar de praktijk van het leven leert dat die leven mag onder het woord dieper ontdekt is, meer bekend is aan de listen en gruwelen van het hart, dan een mens vaak die in alle gruwelen geleefd heeft in de wereld en in een ogenblik tijd wordt omgezet. Dat is typisch, hè? Dat komt die onder het woord leeft. Daar wordt geweld op gedaan van Gods wegen, altijd maar weer. En die ploegschaar, die gaat niet zo met ene klap, maar elke keer weer wat dieper, wat dieper. En die komt bij die fijn vertakte haarworteltjes. Oh, en die maakt duidelijk. Ik ben gans meelaards. Ontzondig mij toch met hyssop. Dat zijn in de praktijk van het leven, in het midden der gemeente, dan ook meestal de mensen waar je het meest van kunt leren. En die wat dat betreft ook van de Heere met wijsheid zijn bedeeld. En de anderen weten vaak niet zoveel te zeggen. Ja, ze weten te vertellen toen God met de sterk geworden ben hier of daar. Dat kan. Maar verder valt het niet mee. Zul je daarom niet al te jaloers zijn op mensen die zeggen, ja, maar dat is in geen hoek geschied. Dat weet ik toen en toen op dat ogenblik. Toen de donder der wet mij, de een zat in de bioscoop en de ander op de dansvloer, hoef je niet zo jaloers op te wezen. Als het goed is, dan zijn zij op u jaloers. En dan zeggen ze, wat een zegen, om van je kindse dagen aan te verkeren onder de bediening van die grote profeet. Priester en koning, die onze duisternis verlicht en die ons bekend maakt wat recht en billijk is. Nu, als we dan zo de wet zien in het werk om ons te leren en onderwijzen, dan zien we het recht. En dan hoeven wij voor niemand toe te geven. Het wordt met die uitdrukkingen vaak gedaan, ja, dat is te licht. Of, die zijn zo zwaar niet. Nee. Daar zou ik het liefst nooit aan meedoen en ik hoop dat jullie het ook niet doen, want je geeft zo gauw een verkeerde voorstelling. Bij anderen. Want dit is zo zwaar.
dat ieder fariseer zich eraan vertilt. En wetgeleerde, hij vertilt zich eraan. Want dit is het zwaarste van de wet. Geloof, liefde, barmhartigheid. En die fariseer, die kan wel een grote mond hebben en zeggen, ben je wel eens bij de Sinaï geweest en ben je wel eens dit? Ja, ja hoor, daar zijn we ook al geweest, daar hebben we nog een kalf gemaakt. Ja, ja hoor, zulke goede bekeerde mensen waren we nou, terwijl de berg stond te beven en te daveren. De rook hing er nog op, zeg maar, het geluid was amper weggestorven. Dan waren wij daar aan het feest vieren. Rond een gouden kalf. Nou, is dat nog wat om te noemen? We zijn er wel geweest op de Sinaï. Maar we hebben de schuld hebben we nog groter gemaakt. Psalm 106 is nog zo'n diep aangrijpende psalm. Je moet hem nog maar eens lezen, ook in de berijming. Het is zo'n diep aangrijpende psalm. Altijd, altijd, maar... De Heere verdriet, de Heere vertoornd, de Heere tegengewerkt. Maar gij zijt niet gekomen, zei ik eens tegen iemand, die zei bij ons bij Sinaï geweest. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En tot het geluid van de donder en de bliksem. Wiens stem toen de aarde bewoog. En de mensen waren zo verschrikt. In die eerste aanvang dat ze zeiden, laat de stem niet tot ons geschieden. Want wij kunnen niet dragen die woorden die daar gesproken worden. En de Heere vond het goed. En die heeft met Mozes gesproken. Maar gij zijt gekomen tot het nieuw Jeruzalem, tot Sion, tot de stad van de levende God met zijn vele duizenden engelen. Tot het geklank van het eeuwig evangelie. En daaruit vloeit dan ook de vermaning, zie dan toe, dat gij dien die spreekt, niet verwerpt. Zo staan de zaken recht. En daarom, als ze zeggen, ja, zwaard is bij jullie maar een lichte bedoeling, het gaat maar makkelijk. Dan moet je zeggen, o mens, je begrijpt er niks van. Als je bij ons lang genoeg in de kerk zit, dan word je steeds akeliger van je eigen. Je gaat steeds meer zinken en zakken. En je gaat steeds meer vanuit de armoe en de ellende en de narigheid oren krijgen. Kom. Alle dingen zijn nu gereed. Dat is de werkelijkheid. Die wordt door de godsdienst niet gekend. Die wordt gewoon veracht. En dat is verdrietig. Dat is erg verdrietig. Een soort voorstelling krijgt van, terwijl het eigenlijk net andersom is. Nou kan ik dat niet bewerken. Dat weet ik wel. Bij mij eigenlijk niet en bij jullie niet. Maar dat is wel het karakter van de bediening van het woord van God. Is niet van, komt er zo nou niet op aan. Nee. Maar het karakter van de bediening van het woord is, Christus leert ons zijn heilige wet. Die goed is en recht. En wij gaan eraan. Onherroepelijk. Er blijft niks overeind staan. Hij alleen. Ik hoop dat we dat mogen verstaan. Anders ga je ook meedoen tegenover anderen. Bijvoorbeeld, jullie met die wet. Moet je niet zeggen. Moet je niet zeggen. Van jezelf is het dommigheid dat je zo praat. Want weet je wat de mensen dan zeggen? Die wet, is die niet goed meer soms? Dat voel je wel aan. Ja, zo kun je wel eens uitdrukkingen doen. Ja, vroeger toen was het bij ons ook zo allemaal. Maar gelukkig niet meer. Zo moet je niet praten. Nee. Je moet vlijmscherp blijven staan op het punt van Gods heilige rechtvaardige wet. Je mag beter eens vragen dan aan de naaste. Heeft dat jou nou wel eens wat gedaan? Heb jij nou het doeleinde der wet wel eens in het oog gekregen? Want anders schiet je niet veel ermee op. En het doeleinde der wet is Christus. Een iegelijk die gelooft. Kijk, dan gaat het de goede kant uit. Nu dan. Laten we het daarbij laten. De inhoud van de wet hebben we iets van de vorige kerel overdacht. Liefde. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Dat is een belangrijke vraag, daar gaan we ook mee naar huis. Kunt gij dit alles volkomen houden? Dat is een gewichtige vraag. Wat zeggen de mensen? Oh ja, nou, mensen die nog niet zo erg veel boeken hebben, zoals Israël. Dus die niet allemaal weten wat er allemaal geschreven werd, want Mozes is de eerste bijbelschrijver geweest, zeggen we. Dus die mensen hadden geen helmbroek, die hadden geen catechismus en al die dingen meer. Die mensen, die zijn dus ergens spontaan. Ook als ze het helemaal verkeerd doen, dan zijn ze nog ergens spontaan. Nou, zulke soort mensen die zeggen op die vraag, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Al wat de Heere zegt, zullen wij doen. Ik heb al eens gezegd, het is toch erg, hè? Al die honderdduizenden mensen die dat roepen, ja. Maar, kun je dat niet begrijpen? Kun je dat nou werkelijk niet begrijpen? Het is zeker erg. Er zit ook nog een mooie kant in. Mooie kant, ja. Ja, ja, want het is misschien nog niet zo slecht als mensen die zeggen, wijk van mij, ik heb geen lust, en die overal een grote schot tegengeven. Hun deden het ook. Maar in het enthousiasme van het moment, in de totale overschatting van zichzelf, al wat de Heere zegt, zullen wij doen. Ja, zo kan een mens toch wel eens praten soms. De Heer is het zo waardig om geëerd, gediend en geprezen te worden. Maar dat dan met onze waardigheid eerst van de baan moet, dat denken we niet zo gauw. Begrijpt u? Goed, dus we zien hier een groep mensen als vertegenwoordigsters van het menselijke geslacht van de kerk. Al wat de Heere zegt, zullen we doen. Ik denk dan aan groeperingen die bijvoorbeeld zeggen, ja, dat zijn de eisen van het verbond. En die zullen wij indienen te willigen. De wet is de liefdesbrief die de Heer aan zijn volk geeft. Zullen wij antwoord op moeten geven? Zo niet. Dan worden wij getroffen door de wraak van God. Ja, maar wij kunnen toch niet. Dat mogen we aan God vragen. Of hij ons wil helpen en sterken. En of hij wil geven wat er geëist wordt. Maar als hij maar op dat spoor blijft, begrijp je? Ja, ik vind het altijd griezelig gevaarlijk. Ontzettend gevaarlijk, want er is zo weinig diepgang en zo weinig verdieping in de werkelijke kennis der ellende. Nou goed. Dan heb je een andere groep die zegt, nee, dat kunnen wij niet. Nee, daar kunnen we niks van. Oh nee, we zijn zulke diep gezonken en gevallen Adamskinderen. Met gedachten, woorden en werken dagelijks overtreden en zondigen tegen God. Oh man, hou op alsjeblieft. Oh. Ja. Ja. Nou ja, neem aan dat je weet dat inderdaad die man of die vrouw die dat zegt een raar leven leidt. Met andere woorden, je kunt er geen zaken mee doen, want je kunt naar je geld fluiten. Ik noem maar wat. Of wat dan ook. Moet je daar waarde aan hechten? Nou, niks. Totaal niks. Het is niet meer dan een constatering van een feit. Eigenlijk is het een soort gewetenspleister. Het is nog zo gek niet om van tevoren vast te zeggen dat er niks in ons deugt. En dat we van die schurken zijn en dit en dat. Dat is nog zo gek niet. Want als er al met al dan eens wat uitkomt, of we krijgen het al te benauwd, dan kun je altijd nog zeggen, ja joh. Wat moet je van een mens verwachten? Ik heb het altijd al zo gezegd. Van een mens, die kan niks en het is een zonde, die kan niks van Gods wet onderhouden. Nou ja, dat is ook waardeloos. Dat is ook waardeloos. Nou ja, dan is alles eigenlijk maar een beetje waardeloos wat de mens zegt. Ja, dat is het ook. Alles wat de mens zegt is eigenlijk een beetje waardeloos. Kunt gij dit alles volkomen onderhouden? Neem ik. Wat neem ik? Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Kun je dat aanvaarden? Nee, dat kan ik niet aanvaarden. Ik kan niet aanvaarden de werkelijkheid. Het klinkt misschien raar, maar dat komt, als je het helemaal niet begrijpt, dan kan dat komen doordat je misschien de werkelijkheid nog niet persoonlijk voorgeplaatst kreeg. Dat kan. Dat je dat nog niet beleefd hebt, laat ik het zo eens noemen, of geloofd hebt, hoe moet je het zeggen. Maar als het werkelijk op de mens aankomt, hè, dat hij in alle opzichten fout zit. Nou, ik geef je de verzekering, je kan dat gewoon niet toestaan, niet toestemmen. Tot op zekere hoogte wel, bepaalde dingen waarvan je weet, duidelijk weet, die heb ik fout gedaan, die heb ik gezondigd enzovoorts. Menselijke fouten, menselijke verhoudingen enzovoort, dat kan allemaal nog wel. Maar voor in het verborgene voor God concreet aanvaarden dat ik niet wil wat hij wil en dat ik niet doe wat hij wil dat ik doen zal, dat te aanvaarden, dat is moeilijk. Voor het vlees onmogelijk. Onmogelijk. Het onderwerpt zich ook in dat opzicht ter wet Gods niet. Niet alleen dat het die wet overtreedt, maar het geeft die wet ook geen gelijk. Van ja, die ben ik. Ik ben die schuldenaar. Daarom, dat antwoord is eigenlijk een antwoord van God zelf. Wat hij in zijn woord geeft. Dat het zo is. Dat wij van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. En dat het een neiging is, dat wil niet zeggen dat het niet zo erg is. Maar het wil zeggen dat de Heer in zijn goedheid de rem er nog een beetje op zet. Want als de Heer ons liet begaan, een mens, zodat al zijn gedachten en neigingen nog eens uitgevoerd werden in de praktijk ook, dan was het helemaal een hel, overal waar je keek. Maar nogmaals, aanvaarden. Denk er eens over, zeg, want we gaan de volgende keer wel weer verder. Maar dit zijn dingen die telkens in het onderwijs weer terugkomen. Ik vind het al heel wat als je zegt, man, dat kan ik niet aanvaarden. Laat maar eerlijk wezen. Je hoeft het niet tegen mij te zeggen. Dat kan ik niet aanvaarden. Nou, wacht dan totdat de profeet Nathan tot je komt. Hè? En dat hij een gelijkenis je gaat vertellen. En dat je dan zegt, die man die zoiets doet, die moet sterven. En dat hij dan zegt, die man zijt gij. Dan kan het wel, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Nou, denk daar eens over na, opdat we rechte zin en wetenschap de dwaze waan ontvloden mogen verstaan. Amen.